Er is veel onrecht in de wereld om ons heen. Dichtbij, maar ook ver weg. Misschien herken je het wel. Je maakt je zorgen, maar je weet ook dat je niet alles zelf kunt oplossen. In deze podcast praten we je bij wat je wel kunt doen. Welkom bij de podcast van Red een Kind. Leuk dat je luistert. In onze eerdere podcasts hebben we het gehad over kinderrechten, de impact van het werk dat wij als Red een Kind mogen doen. En we hebben je meegenomen naar onder andere Zuid-Soedan en Rwanda. Dit keer hebben we het over iets anders. Duurzaamheid en klimaatuitdagingen. Wat doen wij eigenlijk zelf in Nederland om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en waarom? En hoe helpen wij gezinnen in onze programma's om te gaan met veranderingen in hun leefomgeving? Ik praat in deze podcast met twee collega's. Dirk-Jan Otte, welkom. En Alice Nap, ook welkom. Dirk-Jan, ik begin even bij jou. Jij bent Program Development Advisor Food Security and Livelihood. Dat is een behoorlijke mond vol. Hele lange functieomschrijving. Kun je uitleggen wat dat inhoudt?
Ja, het heeft met name eigenlijk te maken met dat mensen voedselzeker zijn. Dus dat ze genoeg te eten hebben. En natuurlijk, de afgelopen jaren is klimaat steeds belangrijker geworden. Ook in de gebieden waar wij werken. En daarom proberen wij zoveel mogelijk ook te werken aan klimaatadaptatie eigenlijk, dat mensen ook nog mooie producten kunnen blijven telen in de landen waar ze werken, zodat ze voldoende en ook gevarieerd voedsel tot zich kunnen nemen.
Ja, wat zie jij in de landen in Afrika waar wij werken, in India, wat zie jij qua impact van klimaatveranderingen?
Nou, dat het vaak of te droog is of te nat. En ook dat het weer wordt gewoon grilliger. En daar, dat merken onze mensen in onze dorpen waar wij werken ook. Dus zij moeten daarop anticiperen. En dat doen ze al. Dus wij proberen hen daarin te ondersteunen.
Kun je een voorbeeld geven van wat je ziet?
Nou, bijvoorbeeld te veel droogte. Dan proberen we te zorgen dat we het water wat er valt beter kunnen vasthouden. Zodat het water ook langer gebruikt kan worden gedurende het groeiseizoen van de gewassen.
En heb jij een bepaald project of een land waarvan je denkt, oh, daar zie ik heel duidelijk de problemen toenemen?
Ja, Malawi vind ik zo'n land waar je toch echt wel ziet de ontbossing. Ook wel een land als Kenia, waar je de vrachtwagens maar ziet blijven rijden met charcoal. Dat is zeg maar het houtskool, hè, wat gehakt wordt. En waardoor er eigenlijk steeds meer bomen verdwijnen. Waardoor het eigenlijk steeds meer een zandbak wordt. In plaats van dat je er een beetje mooi kan boeren, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen die je zeker ziet.
En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, mensen hebben houtskool ook nodig om op te kunnen koken? Of?
Ja, en dat gaat natuurlijk met name naar de grote stad. Alleen het probleem is een beetje dan dat de grote stad, het is niet heel erg handig voor de grote stad. En wat hou je over, zeg maar, als je zo'n gebied eigenlijk leeg trekt? Hè? Dus, en dat zien de mensen zelf ook wel. En ze willen er eigenlijk ook wel wat aan doen. Alleen soms zijn het ook, is het gewoon een regulatie van overheidswetgeving wat niet goed geregeld is, waardoor toch nog steeds veel houtkappen plaatsvindt.
Ze koken allemaal echt nog op houtskool, grotendeels.
Nou, in de landelijke gebieden zeer zeker, ja.
En aan de andere kant zie je toename van overstromingen van te veel water.
Ja.
Ja. En toen ik in Rwanda was, zeiden ze tegen mij, we zien nog wel de seizoenen zoals we ze hadden, maar ze worden en veel grilliger en veel extremer.
Ja.
Dus de droogte is veel extremer en de nattigheid is ook veel. Het water is ook veel extremer. Ja. Zie jij dat ook?
Ja. Ja, dat zien we eigenlijk met elkaar.
Dat zien we hier ook.
Dat zien we hier ook.
Is
waar. Ja. Buien hier zijn ook intenser in voor- en najaar.
Klopt. En wat doen wij nou als Red een Kind? Want we constateren het, we zien het in al onze projecten. Tegelijkertijd kunnen wij ook niet alles oplossen. Wat zie jij als belangrijkste interventies?
Nou, inderdaad, wat wij nu eigenlijk doen, ook als Red een Kind, dat we naar de mensen luisteren van wat is jullie probleem? En ze daarin ondersteunen, eigenlijk al in de interventies die we al doen, om daar aandacht voor te houden. We willen niet echt heel veel nieuwe dingen doen, maar juist de dingen die we al doen, eigenlijk klimaatverandering ja, meenemen, zeg maar. En ook die aanpak daarin, gewoon in onze huidige programma's. Dus niet nog weer allemaal nieuwe fancy dingetjes, zeg maar. Maar gewoon laten meelopen, zeg maar, in het programma zoals we dat nu...
Het wordt niet een soort extra sausje wat we eroverheen gieten.
Nee. Want je moet klimaataanpak ook niet als een soort van stand-alone zien, zeg maar. Van nu gaan we eens even lekker wat klim... Nee, pak het gewoon aan in het hele programma-aanpak zoals we dat gewend zijn. En probeer dat zowel te doen met de kinderen samen op school. Een stukje bewustwording, want het is niet alleen maar... natuurlijk aanpak, zeg maar, even voor de boeren. Maar het is ook een stukje bewustwording. Dat begint bij kinderen. Een stukje training. Heel veel mensen weten eigenlijk ook niet precies... hoe komt het nou en hoe werkt het dan eigenlijk, die klimaatverandering? En wat kunnen we daaraan doen? Nou, dat doen we niet alleen met de dorpsgemeenschap... maar ook met de lokale overheden. Want die weten ook echt wel hoe je bepaalde dingen kan aanpakken. Dus het is een van meerdere kanten eigenlijk aanvliegen. Wij noemen dat dan holistisch, hè? Dus we doen dat, zeg maar... van meerdere kanten dat we dat probleem tackelen.
En jij zit natuurlijk ook vooral veel in contact met boeren... met bepaalde manieren en technieken van landbouw. Heb je daar een voorbeeld van? Of je zegt van, hey, daar, dat doen we nu anders... omdat we daar met het klimaat te maken hebben?
Ja, nou ja, wat we in ieder geval heel veel stimuleren... jij noemde het ook al, hè, soms is het of te veel water of te weinig water. Hè. In Rwanda bijvoorbeeld, nou, wat we bijvoorbeeld heel erg stimuleren... is agroforestry, dus dat betekent eigenlijk dat we laten bomen staan. Dat is eigenlijk het grote devies. Laat zoveel mogelijk bomen staan of plant bomen aan. Hè. Dus dat je eigenlijk een soort schaduw... dat je voor schaduw zorgt waar je gewassen onder groeien, dus dan zijn ze eigenlijk bestand tegen extreme hitte. Bomen houden ook water vast. Zeker als er heel veel water valt, blijft de grond veel vochtiger... omdat je heel veel bomen in je gebied hebt staan. Dat is een win-win situatie. Dus heel vaak dachten mensen voor... ja, nee, die boom die trekt de voedsel, zeg maar, van mijn gewassen weg. Maar nu zien ze wel dat juist die symbiose, zeg maar, heel belangrijk is. Dus dat die bomen ook echt van belang zijn.
Alice, even naar jou. Jij bent coördinator van de kringloopwinkels van Rettekind. Hoeveel winkels hebben wij eigenlijk inmiddels?
7.
En waar zitten ze?
Verspreid over een groot deel van Nederland. Van Groningen tot Enschede. We hebben in Groningen onze eerste winkel. Een stukje naar beneden. Dan hebben we er 2 in Zwolle. 1 in Amersfoort, 1 in Hardenberg en sinds januari ook in Enschede.
Ja.
Dat is onze meest nieuwe. Daar zijn we heel trots op.
Ja. Ja. Hey, en de slogan van de winkels is dubbel zo duurzaam.
Ja.
Dus vandaar ook natuurlijk dat jij hier aan tafel zit. Kun je die slogan eens uitleggen? Wat bedoel je daarmee?
Nou, allereerst is een kringloopwinkel van zichzelf al duurzaam. Je probeert alle producten een tweede leven te geven. Dat maakt dat je al duurzaam bezig bent hier in Nederland... En het mooie aan onze kringloopwinkels is dat de opbrengst natuurlijk bestemd is voor Rettekind. Waar ook in diverse landen in Afrika en in India duurzaam gewerkt wordt. Waar kinderen en gezinnen duurzaam uit armoede groeien. Dus dat maakt een win-win, dubbel zo duurzaam.
Dubbel zo duurzaam, nee, ik snap hem helemaal. Misschien ook goed om even naar onze eigen organisatie te kijken. Want we kunnen natuurlijk het mooi hebben over wat we doen in de projecten. Maar een winkel, bijvoorbeeld een kringloopwinkel, heeft zelf natuurlijk ook weer afval.
Nou,
wat doe je daarmee?
Ja, helaas hebben wij ook afval. Het willen we natuurlijk het zoveel mogelijk voorkomen. Maar niet alles wat bij ons binnengebracht wordt in een winkel is te verkopen. Dus daar moeten we, dat moet helaas weg, omdat het kapot is, omdat het na een x-termijn niet verkocht is. Dus daar moeten we gewoon afscheid van nemen. Het moet gewoon een container in. De makkelijkste stappen, die doen we. En dat is zoveel mogelijk scheiden. Proberen, papier gaat bij papier. Metaal gaat bij metaal. We werken samen met Stichting Open, die voor in heel Nederland het elektrisch afval allemaal inzamelt. Dus op die manier proberen we zoveel mogelijk het afval dat we hebben te scheiden.
En zie jij een toename? Want ik hoor wel eens over de ultra fast fashion en dat er steeds meer hele goedkope, hele slechte kleding komt.
Ja,
zie jij dat ook?
Ja, absoluut. En dat is kleding die zo van zulke slechte stoffen gemaakt wordt, die zo slecht geproduceerd is, dat het gewoon na een paar keer wassen uit elkaar valt. En dat is voor ons niet te recyclen. Het moet bij het restafval. Dus als je denkt, dat kan lekker in de textielbak, of daar kunnen mensen nog iets mee. De kwaliteit daarvan is zo slecht dat het gewoon echt allemaal restafval is. En helaas zien wij inderdaad die kwaliteit kleding steeds vaker binnengebracht worden.
Is het een beetje een westers zoethoudertje om te zeggen, maar we brengen het dan toch naar een kringloop of een textielbak. Dus het wordt wel, het komt uiteindelijk goed terecht?
Ik denk het wel. Ik denk absoluut dat dat ermee te maken heeft. Ja, het is zo makkelijk om met twee klikken op het internet heb je weer voor een paar euro een nieuwe outfit besteld. Het is zo makkelijk om te wisselen van outfit daardoor en elke keer maar iets nieuws. En als je kast dan vol is en je denkt, nou ja, dan is het inderdaad heel makkelijk om te zeggen, ja, maar ik doe er nog iets goeds mee. Ja. Wij zijn inmiddels zover dat wij in onze winkels eigenlijk dat zoveel mogelijk proberen te weren. We proberen het echt, het glipt er wel eens doorheen, maar we proberen echt te voorkomen dat wij het nog weer verkopen. Voor ons is dat een kwaliteit die we eigenlijk liever niet willen verkopen.
Dus het verdwijnt sowieso in een afvalbak?
Ja, het verdwijnt in een afvalbak. En helaas niet in de textielbak, omdat daar de kwaliteit gewoon te slecht voor is.
Hey, Dirk-Jan, als ik dit hoor, we zijn de projecten bezig. We zijn met kringloopwinkels bezig. Kunnen we onszelf feliciteren als Red een Kind als het gaat om duurzaamheid?
Nou, we zijn lekker op weg, maar we zijn er nog niet.
Wat doen we en wat zou er dan nog meer kunnen?
Nou ja, laat ik even ook wat cijfers noemen. Want dat is wel interessant, denk ik. We hebben vorig jaar groen reisbeleid ingevoerd voor de medewerkers op het kantoor van Red een Kind in Zwolle. En daar zien we gelukkig hele positieve
Wat houdt
cijfers.
Het in? Groen reisbeleid,
dat de mensen met de trein gaan in plaats van met de auto. Dus we laten de auto staan en we nemen de trein, het OV. En dat heeft 56% van de medewerkers gedaan over de eerste 3 maanden. Tenminste, die cijfers die hebben we. En we wachten nog even op de cijfers voor helemaal van het hele jaar. Maar die zien er heel goed uit. En dat betekent dat we met elkaar ook effectiever hebben kunnen werken. Want tegenwoordig kan je dan ook werken in de trein. Je hoeft niet te sturen. Dus je kan al e-mail beantwoorden en dat soort zaken meer. Maar het heeft ook heel wat CO2 gescheeld aan uitstoot.
Nou, dat klinkt toch heel positief?
Ja, dat gaat de hele goede kant op.
Dan misschien even de hete aardappel maar op tafel.
Ja.
Wij vliegen natuurlijk wel.
Ja, dat is nog inderdaad een beetje een hete aardappel. Want we hebben met elkaar, hadden we gezegd voor 2024, we willen graag minder vliegen. Dat is ons niet gelukt per FTE, want dat proberen we natuurlijk ook zo goed mogelijk te berekenen. Ik denk dat we daar wel met elkaar wel van bewust zijn. En we hebben er ook al over gebrainstormd. Hoe kunnen we dat nou toch binnen de perken houden? Nou, daar hebben we allerlei alternatieven voor bedacht. Bijvoorbeeld reizen combineren of de teamservaring beter gaan maken als we in gesprek zijn met andere collega's in het buitenland. Allemaal van dat soort dingen, dat zal nog wel gaan gebeuren. Je kan het ook niet helemaal natuurlijk uitsluiten, hè, want reizen is ergens ook nodig om die verbinding te houden tussen de projectlanden waar we werken en hier. Dus ja, uitsluiten zal niet helemaal gaan, maar beperken, dat is nog steeds wel een uitdaging voor ons, hoe we dat op een mooie manier kunnen doen. Maar je moet ook uitdagingen houden. Dus dit is een van de uitdagingen waar we nog zelf ook mee worstelen. Als organisatie. Ik denk wat voor ons nu ook van belang is dit jaar. We zijn dit jaar begonnen, of eigenlijk afgelopen maanden, met echt meten. We wisten eigenlijk ook niet zo heel veel. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk, zeg maar? Waar praten we nu eigenlijk over? Ook als we over uitstoot praten. Dus dat proberen we nu beter in kaart te krijgen. Dus we hopen dan, als we die cijfers ook weten, dat we dan ook beter kunnen gaan sturen van, ja, wat kunnen we dan ook doen? Nu is dat allemaal nog een beetje vaag. Maar als we dan zeker weten wat dan de cijfers zijn, dan kunnen we daar ook beter op gaan sturen.
Compenseren hoor ik ook.
Ja, compenseren willen we ook. Dat zit een van de doelen. Maar het compenseren, dat is ergens ook een beetje, dat klinkt leuk. Dat is ook, en dat mag ook gaan gebeuren. Maar het begint toch echt met consuminderen. Alice, dat komt zitten een
zeker,
beetje in jouw,
ja.
In jouw straatje natuurlijk. Ja. Je had het net even over die fast fashion. En dat speelt natuurlijk bij ons ook wel een beetje. Het consuminderen van hoe gaan we het organiseren met elkaar.
Ja, waar kies je voor? Kies je voor nieuw? Kies je voor tweedehands? Alles is tweedehands te koop. Dus Als het dan al nodig is, probeer het eerst eens tweedehands voordat je nieuw begint.
Consumeren schijnt echt verschrikkelijk ingewikkeld te zijn.
Het is het ook. Ja. Het is het echt. Ja.
Alice, in de kringloopwinkels, natuurlijk heel veel vrijwilligers die daar werken. Ja. Zie je daar ook die drive voor duurzaamheid?
Het speelt mee. Mensen zijn zich daar wel bewust van, maar ze werken daar natuurlijk allereerst voor het werk van Red een Kind. Het is voor onze vrijwilligers een hele mooie manier om op een praktische manier om een bijdrage te leveren aan het werk van Red een Kind. Het haalt het werk van Red een Kind gewoon net even iets dichterbij. Dus dat is denk ik voor hen de belangrijkste drive.
Jij maakt vast een hele hoop mee in de kringloopwinkels. Ik hoor wel eens wat verhalen. Heb jij een leuke anekdote of iets waarvan je zegt van hé, dat zou ik wel dat gewoon leuk om even te vertellen?
Ja, we hebben in alle winkels komen er altijd wel leuke verhalen naar boven. We hebben ooit eens op een maandagochtend een zak met kleingeld bij de achterdeur gevonden. Iemand dacht, kan ik ook langsbrengen? Okay. Nou, prima. Ja, heeft daar prima. Een heel weekend gelegen, maar wij waren er blij mee. we hebben, nou ja, in iedere winkel heb je de discussie over wat is afval en wat is geen afval. Het potje waar je thuis al jaren tegen aankijkt, waar je zelf helemaal klaar mee bent, is voor andere mensen toch echt heel waardevol. En dan denk je van, nou, voor mij echt niet. Het meest extreme verhaal daarin is een metalen reclamebordje. Nou, dan valt er bij een boel mensen al een kwartje van, oh ja, dat moet je niet zomaar wegdoen. Stond bij het Oud IJzer. En heldere vrijwilliger dacht van, nou, ik kijk toch nog even verder dan, nou ja, wie weet, is het toch nog wel iets waard. Een paar tientjes zou mooi zijn. Die heeft daar een beetje onderzoek naar gedaan en hem uiteindelijk te koop aangeboden op de marktplaatssite van onze kringloopwinkel. En hij is op marktplaats verkocht voor €750.
Oef, dus, van het oude ijzer.
Van groot naar €750. Dat zijn de mooie vondsten.
Ja, dat hoor je heel vaak, hè? Ja, dat hoop je misschien ook wel een beetje op natuurlijk in zo'n winkel. Ja. Dirk-Jan, jij bent heel erg gedreven als het gaat om goed voor de wereld en de natuur te zorgen, volgens mij. Waarom vind je dat zo belangrijk? En wat zijn stappen die we zelf zouden kunnen zetten?
Nou, ik denk dat het misschien inderdaad, waar zit die gedrevenheid in voor ons allemaal, maar ook voor ons als Red een Kind. Kinderen zijn de volgende generatie die deze aarde mag bewonen. En ik denk dat het onze doelstelling ook mag zijn om de aarde mooier achter te laten voor onze kinderen dan dat we hem zelf gevonden hebben. En zo zie ik dat eigenlijk ook voor land en het milieu waar je eigenlijk in opgroeit. Laat de aarde mooier achter dan dat je hem zelf gevonden hebt, zeg maar, voor jouw kinderen. En dat zij daarin kunnen wonen en kunnen leven. Nou, helemaal als je weet dat heel veel kinderen nog niet genoeg te eten hebben, of te weinig te eten hebben, of eigenlijk ondervoed zijn of te eenzijdig voedsel krijgen, dan is denk ik onze drive om zoveel mogelijk te zorgen dat kinderen echt tot bloei mogen komen en voldoende ook mogen eten en in harmonie en in een mooi klimaat, hè, in een mooie omgeving mogen opgroeien waarin ze tot bloei mogen komen als kind.
En hoe gaan we daar komen? Want het voelt altijd als een heel groot ideaal. En tegelijkertijd denk ik dan altijd van, ja, welke stappen gaan we zetten? En het voelt denk ik ook, heb ik zelf ook vaak denk van, ja, wat kan ik daar nou echt aan bijdragen? En heeft dat nou zoveel zin?
Plant een boom.
Koop tweedehands.
Ja. Nou ja, het zijn inderdaad hele kleine stapjes. Je moet ook niet heel groot gaan lopen denken. Hè? Want dat werkt niet. Zeker niet voor het individu. Ook niet voor een gezin. Maar als gezin kan je wel kleine stapjes nemen. En ik denk, laat die discussie er maar zijn. Hoef je ook niet heel hard te gaan lopen discussiëren. Maar in liefde, met een zacht hart, zeg maar, kom je denk ik een heel eind om toch ook te denken van, ja, maar hoe wil ik voor mijn kinderen of voor mijn kleinkinderen de wereld achterlaten? En welke stappen kan ik daarin nemen?
Het hoeft ook niet perfect, dat kan ook niet. Nee. Je kan niet in één keer grote stappen zetten. Je moet gewoon met kleine stapjes elke keer een beetje over nadenken.
Wat zijn stapjes van je zegt, die heb ik genomen het afgelopen, pak een beet, 5 jaar...
Nou, ik denk wel sinds ik projectcoördinator ben voor de kringloopwinkels dat ik veel bewuster ben in wat ik koop en wat ik nieuw koop. Is voor mij natuurlijk ook wat makkelijker omdat ik veel in de winkels kom en al sneller kan denken van, nou, ik kijk eerst even of in een van onze winkels iets kan vinden voordat ik het nieuw koop. Maar tweedehands kleding bijvoorbeeld. Ik koop veel meer tweedehands kleding dan voorheen. Ja, waarom niet? Ja, eigenlijk alles probeer ik eerst tweedehands te vinden voordat ik het nieuw koop.
Het is eigenlijk meer een mindset. Ja. Wees je daar bewust van? Zijn kringloopwinkels zijn volgens mij over heel Nederland te vinden.
Ja.
En wat is jouw, wat maakt jouw drive? Dus wat vind jij belangrijk om dit zo'n aandacht te geven?
Ik denk dat ik heel erg wat Dirk-Jan ook zegt. We hebben gewoon een verantwoordelijkheid gekregen om te zorgen voor de aarde. Daar moeten we gewoon zuinig mee omgaan. En we hebben het met z'n allen heel goed verpest. We hebben heel erg geprofiteerd van alles wat de aarde ons geeft. En nu is het echt wel tijd voor een beetje extra zorg. En met hele kleine dingen kun je echt al heel veel bereiken.
We doen wat we kunnen.
We hoeven niet alles tegelijk, maar we doen wat we kunnen.
En je moet jezelf af en toe eens goed in de spiegel aankijken.
Ja, dat is het. Ja.
Dankjewel, Alice, voor het gesprek. Dirk-Jan, jij ook bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over het werk van Red de Kind? Neem dan vooral even een kijkje op onze website reddekind.nl.